BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. We gaan praten over vlees, want ons land is groot in vlees. Een omzet van 12 miljard. Het gaat de hele wereld over. Prachtig. Maar we zien steeds vaker de donkere kanten van de industrie corona. Verschrikkelijke beelden van dierenmishandeling in slachterijen. Ziektes, het klimaat. In BNR's Big Five onderzoeken we deze week hoe de sector daarmee omgaat. En de vraag is natuurlijk ook, moet het anders? En zo ja, hoe dan? Gisteren hoorde je Berend de Voortwis, directeur van Grutto. Gesprek over, over goed vlees kopen, dat goed geleefd heeft, goed gegroeid is, goed geslacht is, waar de boer dan ook nog wat meer aan overhoudt. Je kunt het gesprek horen in de BNR-app. Doe dat vooral even. Vandaag is Sjoerd van der Laan bij me. Hij is CEO van Zwanenberg International. Dus een grote speler op de Europese markt als het gaat om vleesconserven en snacks. Welkom, meneer van der Laan. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen, Roelof. Dank voor de uitnodiging.
Zwanenberg is bezig met een nieuwe koers. Laten we kijken, waar komen jullie vandaan? Waar gaan jullie naartoe?
Ja, wij komen eigenlijk uit 1929, toen mijn overgrootvader begon een vleeswarenfabriek. En die heeft zich eigenlijk doorgegroeid naar waar we nu Zwanenberg Food Group zijn. Een trend die we eigenlijk eind jaren 90 al hebben ingezet door niet alleen op vlees te gaan richten, maar ook op andere foodproducten.
Bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, wij zijn nu heel erg veel in investeren in soepen, sauzen, maaltijden. En dat zijn producten waar vlees niet per se het primaire grondstof hoeft te zijn, of überhaupt geen grondstof is. En anderzijds zijn we ook bezig met een hele reeks van vegetarische of veganistische producten. Dat zijn de zogenaamde vleesvervangers.
Ja, dat is toch interessant. Een door en door vleesbedrijf dat nu vegetarisch en vleesvervangers wil gaan produceren. Hoe gaat dat eruit zien in de toekomst? Wordt het half om half? Ziet u de toekomst totaal in die sector? Wat is uw droom voor de toekomst?
Maar, ja, onze droom voor de toekomst is eigenlijk dat we nog alles blijven doen wat we nu ook doen. Hè. Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf, maar wij opereren over de hele wereld. En je ziet dat in Europa, en zeker de welgestelde landen, dat daar de vleesconsumptie die stijgt niet meer. Hè. Die blijft, of die daalt misschien wel heel licht. Wel een hele sterke vraag naar vegetarische producten. Maar anderzijds doen wij ook veel zaken in derde wereldlanden, in Afrika, in het Midden-Oosten. En daar stijgt de vleesconsumptie nog steeds. En daar stijgt natuurlijk ook het welvaartsniveau. Dus daar zien wij zeker in de toekomst dat de vleesconsumptie daar ook gaat stijgen.
En wat zal ongeveer de verhouding worden tussen vlees en niet-vlees?
Ik denk dat wij, dat is ook een beetje ons doel, zullen gaan eindigen op 50% vleesgrondstoffen. Producten waar vlees het primaire grondstof is en 50% niet-vleesgrondstoffen.
En wanneer zal dat doel bereikt zijn?
Ik denk dat we daar nog een jaar of jaar of 5, een jaar of 10 voor nodig hebben. Ja.
Dat gaat best vlug eigenlijk.
Gaat vlug. We zijn er al heel eens op weg. Ik denk dat wij nu al op een kleine 40% zitten. Heeft natuurlijk ook te maken met de recente overnames die we gedaan hebben, waar we echt veel gaan investeren in soepproducten, sausproducten en algemene maaltijden.
Ja, Struik bijvoorbeeld hebben jullie overgenomen nog niet zo lang geleden, toch?
Ja, dat was vrijdag 13 maart, vrijdag de 13e, de vrijdag voordat alle lockdown procedures begonnen. Dus dat was wel een spannende tijd, absoluut.
Het is toch. Denkt u dat ooit vlees in de minderheid zal zijn in uw omzet?
Ik denk dat lastig te zeggen is. Ik denk zelf van niet. Maar dat heeft met name te maken is dat wij natuurlijk heel internationaal zijn. Dat wij over de hele wereld zaken doen. En ik denk dat als je kijkt naar het aantal consumenten over de hele wereld, daar zullen meer mensen vlees blijven eten. En die groep die meer mensen, de groep van mensen die meer vlees blijft eten, die groeit harder, denk ik, dan de groep die meer flexitarisme of vegetarisme gaat nastreven.
U bent een grote onderneming, hè? Omzet van pakweg 420 miljoen. Echt een grote onderneming in Zwanenberg. Dit is nog wel. Is er een kans dat die omzet groter zal worden dankzij de niet-vleesproducten? Zit daar misschien gewoon meer handel in?
Ja, tweeledig daar. Kijk, onze omzet zal inmiddels, ook met de overname van Struik, gaan wij denk ik richting een 550 tot 580 miljoen euro omzet. Dus, dus door acquisitie is dat. En wij zien ook dat de vegetarische, de vleesvervangers die wij op de markt zetten, dat dat vaak additioneel is. Dus dat het niet echt een vervanging is van bestaande vleesproducten, maar dat ze additioneel worden verkocht. Dus ik denk dat dat weer een stijging gaat brengen van onze omzet.
Want er zit een grotere marge op misschien ook.
Dat kan. Er zitten ook heel veel ontwikkelkosten aan. Dus ik denk dat als je onderaan de streep dat gaat neerzetten, dan komt dat op hetzelfde neer.
Oh. En waar verwacht u het meest van? Van welk product?
Van de vegetarische
producten? Ja, van de vegetarische producten. De vleesvervangers, ja.
De vleesvervangers, ja. Kijk, wij hebben ons als doel, laat maar zeggen, van alle vleesproductgroepen waar wij in zitten. Denk aan een rookworst, denk aan een knakworst, maar denk bijvoorbeeld ook aan een leverworst. Dat we dan van in elk productgroep ook een vegetarisch of veganistisch alternatief hebben. En dat is natuurlijk per markt afhankelijk. Nederland is natuurlijk echt een markt voor leverworst en voor rookworst.
Ja, kipsleverworst, hè?
Exact, de kipsleverworst.
Dat zijn jullie,
Dat zijn wij. Overigens ook misschien leuk om te vermelden. We hebben heel bewust gekozen om onder ons kipsmerk ook de vegetarische reeks te lanceren. Niet onder een apart merk.
Oké. Okay. Zodat het eigenlijk in de ogen van de consument, nou ja, bijna hetzelfde is eigenlijk.
Exact, ja. En dat is ook wel leuk wat wij, als wij de nieuwe producten, veganistische of vegetarische producten lanceren. Die groep die dat consumeert is heel actief op social media. Dus je krijgt ook heel veel respons. En dan krijg je echt responses als van ja, dit is hoe ik mij herinner hoe een leverworst smaakte. En dan 20 jaar geleden of 30 jaar geleden.
En dan is het vegetarisch.
En dan is het vegetarisch of zelfs veganistisch, ja.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de vleessector. Deze week 5 kopstukken uit de vleessector. Mijn laatste gast is Sjoerd van der Laan. Hij is CEO van Zwanenberg International. We hebben het eigenlijk vooral over geld gehad. Maar zit er voor u, voor Zwanenberg, ook een ethische component in? Of misschien een morele of een maatschappelijke component in de overgang naar meer vegetarisch en zelfs veganistisch?
Ik denk vooral maatschappelijk. We kijken natuurlijk naar, wij produceren producten die voor consumenten, echte consumentenproducten. Dus je moet gewoon kijken naar het patroon van consumenten en waar heeft de consument trek in. En in dit geval van Nederland of West-Europese landen hebben zij meer trek in niet-vleesproducten.
Oké, maar u denkt niet van ik wil eigenlijk wat goeds doen voor de wereld. En dit is het misschien wat u gevonden heeft. Dat zou ook nog kunnen.
Ja. Ik denk dat wij heel lang heel veel goede dingen voor de wereld doen. Want wij zijn natuurlijk continu bezig met innovatie, in duurzaamheid, in welzijn. Dus ik denk dat we daar al heel lang mee bezig zijn. Ja.
Oké, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het product van vlees of van planten komt. Als de consument erom vraagt, dan is dat wat u doet.
Exact. Ja.
Oké. Ik stel de vraag omdat de afgelopen tijd de vleessector best negatief in het nieuws is gekomen. We hebben de coronabesmettingen gezien in de slachterijen. Er is ook best veel gedoe over zoonoses en hoe die hebben. Ziektes die van dier op mens kunnen overslaan. En dat werk je natuurlijk in de hand door grote groepen dieren bij elkaar te zetten en daar mensen bij te doen. Er zitten wel wat nadelen aan. Ook over het dierenwelzijn is wel wat te zeggen. Het is deze week ook uitgebreid aan de orde gekomen. Ik kan mij voorstellen dat die negatieve publiciteit ook op u, op uw bedrijf en op u persoonlijk misschien ook wel afstraalt. Hoe ervaart u dat?
Ja, kijk, misschien dan even belangrijk om een stap terug te doen. Kijk, er is een sector, misschien de vleessector om dit geval te praten, maar er zijn ook verschillende ketens in de sector. En moet je een hele sector misschien afrekenen op incidenten die misschien in de keten gebeuren? Misschien om een voorbeeld vanuit de automotive erbij te pakken. We hebben onlangs de Schumel software affaire gehad door een aantal autofabrikanten. Deugt dan de hele auto-industrie niet? En zo geldt het eigenlijk ook voor ons. Dus er gebeuren incidenten en laat ik natuurlijk heel vooropstellen, elk incident is er één te veel. Maar in welke keten gebeurt die? Ik denk dat onze keten, van de vleesverwerkers of de voedingsverwerkers, die staat gewoon wereldwijd heel hoog aangeschreven, heel efficiënt. En er gebeuren natuurlijk minimaal incidenten bij ons in de keten.
Maar het vlees komt toch uit diezelfde slachterij? Als u kalfsvlees gebruikt, dan is de kans ook groot dat het uit het buitenland wordt aangevoerd. Dat zijn natuurlijk de dingen waar het over gaat. En ja, u maakt natuurlijk deel uit van die keten. En ik denk ook van de keten waarin zich die negatieve incidenten voordoen. Toch? Kanton.
Nou ja, wij, dat zijn onze leveranciers van de grondstoffen, ja, waar wij onze heerlijke producten van maken. Dus je maakt er deel uit, maar ook weer niet. Ik denk dat je met name moet focussen op je eigen keten, want daar heb je natuurlijk zelf invloed op. En ik denk dat wij, zeker ook met onze leveranciers, heel erg selecteren op het gebied bijvoorbeeld van dierenwelzijn. En daar ook heel veel aandacht aan schenken en ook heel veel investeren om dat maar te verhogen.
Geef eens een paar voorbeelden.
Nou, je ziet natuurlijk in Nederland heb je het, dat werd ook eerder genoemd in de volgens mij maandag al, het vlees met het gouden randje. Dus wij hebben natuurlijk een systeem van dierenwelzijn. Een systeem wat enkele jaren al bestaat. Ja, daar wordt heel veel aandacht aan gegeven, daar wordt ook heel veel in geïnvesteerd. Om te zorgen dat je dus op het gebied van welzijn, dierenwelzijn, voor gaat lopen op andere markten.
En hoe ziet dat
ook
in
je producten gaat verwerken? Dat ziet er concreet uit. Hè. Je hebt natuurlijk dat standaard van dierenwelzijn. En wij willen dus ook bijvoorbeeld in onze productgroepen altijd een alternatief hebben voor mensen die daar op prijs stellen.
Ja, nee, maar
waar het dierenwelzijn in is verwerkt.
Ja, waar ik eigenlijk naar zoek is, wat heeft u dan concreet tot stand gebracht in de verbetering van dat dierenwelzijn, waar u blijkbaar belang aan hecht?
Ik denk dat wij door onze vraag van laten we zeggen, vleesproducten uit een dierenwelzijnprogramma. Hè, dat kan natuurlijk Beter Leven programma in Nederland zijn, maar er zijn over de hele wereld vele programma's. Om daar producten van te maken en die dan verder te gaan vermarkten. En om dan meer producten daarvan te maken, dus dat de stroom van dierenwelzijn vlees alleen maar groter wordt.
Ja, want u heeft natuurlijk een enorme machtige positie op dat gebied. Als u bereid bent om misschien die maatregelen te nemen, misschien een dubbeltje meer te betalen, dan heeft dat een enorm effect. En dat is hoe u in de wedstrijd zit dus.
Absoluut, ja. Ja.
Maar behalve dat dan misschien dat dubbeltje meer.
Ja, nou goed, het dubbeltje meer, dat is ook belangrijk dat je dat zegt. Want het dubbeltje meer zal eigenlijk ook door de consument betaald moeten worden.
Ja.
En dat zie je natuurlijk in vele landen die daar zijn er heel veel consumenten die daar heel vappen voor zijn. En in sommige landen wat minder, zeker natuurlijk als je naar derde wereldlanden gaat. Maar goed, dan moet je daar natuurlijk ook anders mee omgaan.
Ja, dat is, ik hoor het de hele week, hè. De consument moet eigenlijk bereid worden om meer te betalen, zodat hij goed vlees kan krijgen. Hè, waar we het net over hebben, dat het dier het beter heeft. Dat het, nou ja, goed, het is beter voor iedereen eigenlijk, zou je kunnen denken. Ik vind dat gek dat de consument niet meer wil betalen dan de minimumprijs. Vindt u dat ook gek?
Ik vind dat gek. Aan de andere kant vind ik het ook normaal. Ik denk dat het ook een beetje typisch van consumentengedrag is. Dat ze ook heel vaak naar de P van prijs kijken. En ja, daar maken ze natuurlijk hun keuzes op. En daar moet je natuurlijk, de kracht van een bedrijf als ons is dat je natuurlijk op elke consumentenkeuze kan inspelen.
Hoe heeft corona uw bedrijf beïnvloed?
Ja, een beetje gemixt. Wij leveren onze producten natuurlijk voornamelijk aan het supermarktsegment. Dat heeft iedereen kunnen lezen dat daar de omzetten flink zijn gestegen. Dus ook van een aantal productgroepen van ons ook. Maar er zijn ook een aantal productgroepen die wel het slachtoffer zijn geworden. We maken bijvoorbeeld veel productgroepen waar die mensen meenemen naar kantoor, hè, als lunch. Ja, die mensen blijven nu thuis, dus dan gaan die productgroepen die worden minder verkocht.
Oké, maar overal is het eigenlijk wel goed afgelopen voor u?
Ja, laat ik zo zeggen, is dat wij er geen negatieve consequenties van meekrijgen. Dus ik denk dat wij gewoon op ons plan blijven. Op ons budget, zomaar te zeggen. En dat is natuurlijk goed, want er zijn natuurlijk vele andere bedrijven waar dat veel lastiger wordt.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Berend de Voortwis. Hij is directeur van Grutto. Die zou je kunnen kennen van koopenkoe.nl. En hij had deze vraag, luister.
Aan het eind van je leven laat iedereen een erfenis achter. Dat kan een neutrale erfenis zijn, of een negatieve, of een hele positieve. En dan als het gaat zeg maar om de vleessector en om hoe we de aarde achterlaten. Wat is de erfenis die jij gaat achterlaten?
Nou, dat is een mooie vraag. Ik ben benieuwd.
Dat is een hele mooie vraag. Ik moest er even over nadenken. Ik heb het antwoord ook even opgeschreven, dus ik lees hem wel even voor. Want ik vind het echt een hele wezenlijke vraag die Berend gesteld heeft. Ik denk dat wij een winstgevend en gezond levensmiddelenbedrijf achterlaten. Nou, hopelijk. Hè. Ik ben zelf vierde generatie in bedrijven. Hopelijk naar de vijfde generatie van de familie Van der Laan. Nou, een bedrijf waar nu ruim 2000 vakmensen hun brood verdienen. En wellicht te zijn tijd meer. Een bedrijf die investeert in innovatie, in welzijn en duurzaamheid. En die elke consument over de hele wereld kan bereiken en bedienen met een eiwitrijk product voor een dagelijks gevarieerd dieet.
Zo, daar heeft u echt even over nagedacht, hè?
Daar heb ik zeker over nagedacht, ja.
Oké. De erfenis waar Berend de Voortwist het over had, was dat ging eigenlijk ook wel over een betere wereld. En dan ook gezien vanuit het perspectief van de aarde. Minder vlees, nou ja, je kunt zeggen dat dat goed is voor de wereld. Vlees dat eigenlijk luxer, echt veel meer een luxe product wordt. Je moet ook meer voor betalen. Maar dan weet je bijvoorbeeld wel waar die koe vandaan komt, waarvan je een stukje opeet. Je weet wat de boer eraan overhoudt, dat is meer dan nu. Je weet dat de koe een goed leven heeft gehad, al dat soort dingen. Dat was voor hem ook belangrijk. Los natuurlijk van de economische overwegingen. Is dat iets wat in uw denken ook een rol speelt, zo nadrukkelijk?
Ja, zonder meer. Maar wat ik net al zei, daar zijn we eigenlijk al misschien wel 20 of 30 jaar geleden mee begonnen om in al dat soort zaken te investeren. En ik denk ook als je dat doortrekt naar de toekomst. Kijk, wat ons betreft, dan trek ik hem even door naar bijvoorbeeld 2050. Wat een heel belangrijk thema gaat worden, is het verspillen van voedsel. Wij gooien op dit moment 30% van al het voedsel gooien wij gewoon weg over de hele wereld. Wij zijn, denk ik, straks met zoveel mensen op onze aarde dat we ons dat niet meer kunnen permitteren. Dus ik denk dat we ons daar juist ook op moeten voorsorteren.
En hoe kun je dat doen als Zwanenburg?
Nou, daar zijn wij. Dat is eigenlijk een beetje de roots van ons bedrijf liggen in lang houdbare producten. Dus onze producten, de kans is veel kleiner dat je die zou moeten weggooien omdat ze over de datum zijn geraakt, bijvoorbeeld. Nou, wij produceren natuurlijk ook heel veel producten in blik. Wat een heel duurzaam en efficiënt verpakkingsmiddel is om hele eiwitrijke producten over de hele wereld te verschepen.
Dus u zegt eigenlijk, dat doet u al. Is daar niks meer in te halen?
De wereld staat niet stil. De ontwikkelingen die gaan natuurlijk heel hard. En die volgen wij ook op de voet. Waar we nu staan, zullen we wellicht niet ook over 10 of 20 jaar staan. Dan zullen wij ook weer door gaan ontwikkelen.
Maar waar bent u nou mee bezig? Wat is echt de top van de golf voor u als het gaat om dit soort dingen tegengaan van verspilling van voedsel?
Nou, wij zitten natuurlijk met onze type van verpakking en onze type van het conserveren van het product. Hebben we natuurlijk heel veel stappen gemaakt. Dus onze producten zijn in principe worden niet weggegooid omdat de houdbaarheid verstreken is. Ik denk dat daar natuurlijk een hele belangrijke stap is. Want dat is natuurlijk wel een grote factor waarom mensen voedsel weggooien.
Ja.
Dan ga je kijken naar hoe kan je producten, laat maar zeggen, personaliseren. Door, ik heb een gezin van 2, ik koop een kleine verpakking. Ik heb een gezin van 4, ik koop een iets grotere verpakking. Nou, voor het gezin van 2 en het gezin van 4 hebben wij allebei een verpakking in ons assortiment.
Ja, maar dat is er allemaal al. Wat is er nog niet? Waar denkt u aan?
Ja, ik denk dat je nog verder moet gaan in het circuleren bijvoorbeeld van verpakkingen die we gebruiken. Dat is natuurlijk belangrijk dat je daar ook een bepaalde circulatie in krijgt. Dus want daar kan mogelijk natuurlijk ook een tekort aan komen. Dat er een volledige circulatie zit van het hele, alle kenmerken van ons product, laat maar zeggen.
Oh, maar dat is een klus. Als je meer dan een 500 miljard omzet. Ik kan me niet voorstellen hoeveel verpakkingen dat zijn. Hoe ga je dat circulair maken?
Nou, daar zijn we natuurlijk ook met leveranciers zijn we natuurlijk heel erg in gesprekken. En wat ik net zei, we doen veel verpakkingen in blik of in aluminium verpakkingen. Maar die verpakkingen zijn natuurlijk al uitstekend geschikt om te recyclen. Dus wij volgen natuurlijk ook de kunststofwereld op de voet. Die mensen hebben nog echt een stap te maken in het circulaire. Maar ook dat volgen we op de voet en kunnen we daarmee overweg.
Dus het plan waar nog winst te behalen is, zit in het circuleren van blik en kunststofverpakkingen, of gewoon stoppen met kunststofverpakkingen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Zijn dat de wegen naar de toekomst?
Dat zijn een van de wegen naar de toekomst, ja, absoluut. Ja, absoluut.
En wanneer zijn we daar? Wanneer komt elk stukje blik gewoon weer terug om een volgend product gevouwen te worden?
Ja, ook daar is de industrie natuurlijk al heel ver. Maar ik denk dat je daar ook, als je denk ik elke periode van 10 jaar pakt, dan gaan we als hele wereld, maken we daar verdere stappen in. Dus dat zal steeds verder gaan. En dat, kijk, als je dan weer de horizon van 2050 pakt, dan zijn we dan misschien wel 20 of 30% verder dan wat we nu zijn.
Maar ik krijg dan de indruk dat u dat meer volgt dan dat u daarin leidt.
Ik denk in termen, laat maar zeggen, van eiwitrijke producten in een blikverpakking of in een aluminiumverpakking zijn we zeker leidend in de wereld. Maar dan praat je echt over de hele wereldschaal.
Ja, maar die verpakkingen bedoel ik.
In de verpakkingen daar, ja. Wij zijn natuurlijk heel druk met onze leveranciers. Ik denk dat wij natuurlijk, we hebben natuurlijk, wat je net al aangaf, een vrij grote omzet. Dat betekent ook dat we heel relevant zijn voor leveranciers van blikverpakkingen voor voedsel.
Maar dan kun je gewoon zeggen.
Zeker een stem in.
Dan kun je gewoon zeggen, ik wil dat jullie circulair gaan werken. Kan je gewoon doen.
Ja. Ja, en die gesprekken die hebben we ook, absoluut. Ja.
Oké, je kunt natuurlijk minder vlees gaan eten. Je kunt ook zorgen dat je minder voedsel verspilt. Daar hebben we het over, daar hebben we het over gehad. En ik wil zo meteen graag praten over hoe de toekomst eruit ziet voor Zwanenberg.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de vleessector. Mijn gast is Sjoerd van der Laan. Hij is CEO van Zwanenberg International. Een enorm bedrijf, doet in conserven, vlees en vegetarisch. En vegetarisch is misschien wel de toekomst, hebben we geleerd in het eerste half uur. Zwanenberg heeft nu zo'n 540 miljoen omzet, 1800 werknemers. Wat zijn verder de ambities, meneer van der Laan? Hoe groot kan het worden?
Ja, dat is, je moet natuurlijk altijd kijken naar duurzame groei voor je gehele bedrijf. Ik denk onze toekomst ligt ook echt op het internationale. Maar dat is ook iets wat wij al heel lang mee bezig zijn. We zijn een heel internationaal bedrijf al sinds eigenlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus daar zullen wij veel verder in gaan groeien.
Ja, want ik zat me af te vragen. De markt voor conserven in Nederland, hoe staat het daarmee?
Nou, die is eigenlijk best groot. Als je kijkt naar de conservenconsumptie per capita, is Nederland zit echt denk ik in, zeker in Europa, in de top 5 van consumerende landen. Dus die gaat erg goed.
En wat willen we vooral hebben?
Ja, wij willen vooral de knakworstjes hebben. Oh ja. De smak. Wij willen ook gewoon bijvoorbeeld sauzen hebben, die kooksauzen die kant-en-klaar zijn. En ook soepen.
Oké, maar de toekomst zit vooral in het buitenland, zegt u. En welk buitenland dan?
Nou, wij opereren in ruim 100 landen wereldwijd. En natuurlijk in elk deel van de wereld is een eigen groei gaande. En wij hebben eigenlijk in ons platform daar voor elk deel van de wereld hebben wij bepaalde aspecten waar we daarmee kunnen gaan groeien. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar Afrika, dat is een hele belangrijke markt voor ons. Daar hebben wij ook een heel goed en sterk merk. Daar groeien wij mee met de welvaart. We groeien wij mee met de vleesconsumptie. En wellicht straks ook niet-vleesconsumptie.
En wat gaat er hard in Afrika?
In Afrika moet je echt denken aan ook knakworstachtige producten en smakachtige producten. Die gaan heel hard. Ja.
En vegetarisch nog niet zo, denk ik?
Nog niet, nee.
Is dat ook een beetje duurder of is het prijsniveau ongeveer hetzelfde?
Vegetarische producten zijn duurder dan vleesproducten.
Ah ja. En is het de markt zal groeien in Afrika en welke landen nog meer?
Ik denk het Midden-Oosten, waar we ook al eigenlijk heel lang zitten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daar zie je nog steeds een verhoogde vraag. Elk jaar groeien die markten nog. Hm. Ik denk dat je ook moet kijken naar Azië. Waar we eerder deze week is het over China gehad en ook de gevolgen van de varkenspest daar. China is natuurlijk een land wat enorm hard groeit en waar de consumptie hard groeit en waar de welvaart ook heel hard groeit. En die zullen dus afhankelijk zijn van bedrijven als wij om daar aan hun behoefte te voldoen.
Ja, maar en die behoefte bestaat uit vlees.
Die bestaat vooralsnog uit vlees, maar je ziet als je naarmate de welvaart stijgt, zie je laat maar zeggen steeds meer interesse in niet-vleesproducten.
Maar zou het handig zijn om die vleesstap over te slaan?
Ja, daar zou je voor kunnen kiezen. Ik denk niet dat dat heel slim is voor ons bedrijf, maar daar zou je voor kunnen kiezen.
Maar nou ja, goed, omdat we de vleesproductie. Ik hoor toch veel mensen zeggen, het is eigenlijk niet vol te houden. Het zou beter zijn als we meer plantaardig zouden eten. En uw groei zit toch vooral in vlees. Terwijl uw ambitie aan andere kant ook voor plantaardig is.
Nou, ik denk dat onze groei in beide zit. En ik denk uiteindelijk, ik denk dat we wel eerlijk naar elkaar moeten zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook in Nederland. In Nederland is het op dit moment zeg 5% vegetariër of veganist. Ja. Dat zal misschien groeien naar 10%. Maar wat doe je dan met de 90% die wel vlees wil consumeren? Ja, die kan je niet links laten liggen.
Nee, dat is natuurlijk de belangrijke vraag. We hebben natuurlijk hier in Nederland wel een minister van Landbouw die heel erg voor een circulaire landbouw is. Een kringlooplandbouw die bovendien de veestapel zou willen halveren. Wat zou dat betekenen voor uw sector?
Nou, voor onze sector zou het eigenlijk niet zo heel veel betekenen, omdat wij nu al onze grondstoffen uit Europa of misschien zelfs verder uit de wereld halen.
En wat vindt u het een goed idee, kringlooplandbouw?
Ik vind het een heel dom idee. Het was niet een dom idee, de kringlooplandbouw. Dat vind ik absoluut een goed idee. Maar ik vind het de consequentie ervan, het verkleinen van de veestapel, vind ik een heel dom idee.
Waarom?
Het is een uitstekend functionerende sector. Jagen die de grens over, dan denk ik dat je die sector dan ook verplaatst naar het buitenland. Dus het blijft bestaan. Bedrijven als die van ons, die blijven die grondstoffen kopen. Je helpt hier gewoon een sector om zeep.
Maar goed, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat de minister ook wil. Nou, niet om zeep helpen, maar de landbouw echt fundamenteel veranderen. En u zegt, dat kan eigenlijk niet. Is Nederland daar dan misschien te klein voor?
Nederland is daar zeker te klein voor. Wij zijn echt natuurlijk een postzegel op de hele wereldeconomie. En de vorige sprekers deze week hebben het ook echt altijd gehad over schaalgrootte.
Ja.
Ik denk juist dat het belangrijk is dat wij als klein landje heel sterk worden in de schaalgrootte, zodat wij ons kleine landje, maar ook de rest van de wereld goed kunnen blijven bedienen.
Maar is het dan zinvol dat wij hier allerlei beesten hebben, mesten, slachten, dat we die dan vervolgens exporteren naar de hele wereld en dat we hier eigenlijk met de stikstof en de mest blijven zitten?
Ik denk, als je dan ook kijkt, ik draai het dan weer eventjes door naar de consument. De consument die verwacht van ons lekkere producten, die verwacht het ook voor een bepaalde prijs. Daar zullen wij dan aan moeten voldoen. En dan betekent dat wij echt die schaalgrootte nodig hebben.
Maar goed, het idee van het argument van de minister is eigenlijk de wereld. En je ziet dat ook verder in Europa. Europa heeft natuurlijk ook plannen die een beetje in die richting gaan. Dat gaat eigenlijk niet om wat de consument wil. Dat gaat om wat er nodig is om de aarde leefbaar te houden. Zulke grote woorden zijn het eigenlijk.
Ja, en daarvoor, kijk, het is natuurlijk, ik sta natuurlijk in onze sector, of in onze keten van de sector, kijken we natuurlijk vooral wat wij doen. En uiteraard kijken we natuurlijk ook naar de andere schakels. Maar ik denk wel dat er heel veel wordt geïnvesteerd, juist ook in die circulaire economie, in de duurzaamheid van hoe wij bijvoorbeeld met dieren omgaan, maar ook met stallen omgaan, et cetera, et cetera. Dus daar wordt onwijs veel in geïnvesteerd.
Blijkbaar voor politici onvoldoende. Blijkbaar vinden ze het nodig om dat te reguleren. Omdat de markt het in de ogen van de politiek in onvoldoende mate zelf regelt.
Ja, blijkbaar ja.
Zou u ideeën hebben om dat doel te bereiken zonder dat uw doel in gevaar komt, namelijk de consument bedienen?
Ik heb daar eigenlijk niet, nogmaals, omdat we zitten natuurlijk in een andere keten van de sector. Ik heb daar niet zo heel veel ideeën over, om eerlijk te zijn.
Zou het kunnen zijn dat u dan misschien op een gegeven moment Nederland uitgejaagd zou worden? Bent u daar bang?
Ik denk het niet, natuurlijk, daar wordt wel eens over nagedacht. Ik denk dat het voor ons bedrijf ook niet echt van toepassing is. Wat ik net al zei, het maakt voor ons uiteindelijk niet uit waar vleesgrondstoffen of waar plantaardige grondstoffen worden gemaakt. De economie is de hele wereld en wij zullen dat kopen waar het voor ons noodzakelijk is. En kunnen het nog steeds in Nederland blijven verwerken.
Is het eigenlijk beter als u vooral plantaardige grondstoffen zou gebruiken? Zou dat meer passen in de doelen van de Nederlandse minister en misschien de Europese Commissie?
Nou, ik denk dat je dan moet gaan kijken naar waar al die plantaardige grondstoffen vandaan komen. En ik denk dat Nederland daar ook te klein voor is om, laat maar zeggen, in alle behoeftes te voldoen om juist ook die grondstoffen te gaan verzorgen.
Ja. Het kwam al eerder ter sprake, hè, in ons gesprek. De verslaving aan goedkoop voedsel.
Ja.
Misschien is dat wel het grootste probleem.
Nou, het is zeker een heel groot probleem. En ik denk zeker in een land als Nederland is vlees gewoon structureel veel te goedkoop. Ik heb er ook een mooi voorbeeld van. En als je naar de supermarkt, de willekeurige supermarkt in loopt en je koopt een zak chips, dat kost ongeveer 4 euro per kilo. En als je een zak muesli koopt, kost dat zelfs 6 euro per kilo. Een kilo leverworst, met beter levensstempel, dus met het gouden randje wat eerder al is genoemd, dat kost maar 1,80 euro per kilo. Dat is gewoon veel te goedkoop. Robert Hoster had het over the race to the bottom. Ja. En volgens mij veel duidelijker kan je die krijgen.
Maar aan de andere kant is dat, wat zou daar aan moeten veranderen? Want aan de ene kant, u constateert dit, aan de andere kant is het natuurlijk ook in uw belang om die prijs zo laag mogelijk te houden. Wat zou u willen?
Nou, ik denk dat het niet in ons belang is om die prijs zo laag mogelijk te houden. Ik denk dat, stel dat, dat je, maar goed, je moet consumentengedrag veranderen. En dat weten we natuurlijk allemaal dat dat heel erg lastig is. Maar als wij door de consumentengedrag te veranderen wat meer geld kunnen krijgen voor ons product, dan kan het natuurlijk helemaal doorsluizen naar de hele keten, waar er dus ook hele duurzame investeringen voor kunnen worden gedaan.
En, maar wat zijn nou de manieren om dat te bereiken? Wat zou u daar nou zelf aan kunnen doen als onderneming?
Ik denk dat dat echt iets is voor de hele, in ieder geval voor onze keten van de sector, en misschien zelfs voor de hele sector, is dat je dan natuurlijk als gehele sector dan een prijsbeweging naar boven moet gaan maken. Als wij het alleen doen, dan, ja. Dan zal er misschien een concurrent zijn die het niet doet. En dan zou je nog steeds, de consument die zeker de P van prijs belangrijk vindt, zal dan naar het alternatief gaan.
Ja, dan heb je precies niets bereikt eigenlijk.
Exact.
Ja. Ja. Maar dat is wel een vicieuze cirkel. Want als er niet iemand begint, dan gebeurt het ook niet.
Dat klopt. Ik denk dat wij best wel in de markt staan, dat wij daar vaak een begin mee maken. Dus, ja.
U zegt, het is, laat iemand anders maar voorgaan deze ronde.
Nou, dat niet. Ik denk, wat ik net zei, ik denk dat wij op best veel vlakken daar wel zeker bewegingen maken. Dus, maar goed, uiteindelijk zullen wij met de hele sector het moeten doen.
En u praat natuurlijk over een wereldschaal. Dat is natuurlijk bijna onmogelijk om op de hele wereld een prijsverhoging tot stand te brengen.
Ja, je ziet met consumentengedrag uiteraard. En er zijn mensen met een kleine beurs, er zijn mensen met een grote beurs. En ik denk dat de kracht van ons bedrijf is dat wij iedereen kunnen en ook willen bedienen.
Ja, hier kunnen overheden natuurlijk wel een rol spelen. Zou het een idee zijn om een belasting te heffen op vleesproducten?
Ja, ik ben er eigenlijk geen voorstander van om daar gaan we zeggen, via de overheid bemoeienis voor te krijgen. Hè? Want je ziet natuurlijk uiteindelijk weer in een wereldmarkt. Het zal dan overal moeten gaan gelden.
Ja, klinkt toch vrij uitzichtloos, dat streven.
Het is hier wel een lange termijn doel, absoluut. Het is niet wat we in de komende 5 jaar gerealiseerd krijgen. Nee.
Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de vleessector. Sjoerd van der Laan is bij mij, CEO van Zwanenberg International. In 100 landen actief, vertelde u. Hoe werkt zo'n immens bedrijf? Waar komen bijvoorbeeld alle grondstoffen vandaan? U vertelde, die komen eigenlijk uit allerlei landen. Hoe ziet dat eruit?
Ja, die komen met name natuurlijk uit Europa, hè, want je kan natuurlijk het heeft denk ik te weinig zin om heel veel grondstoffen over de hele wereld te halen. Die komen met name uit Europa, maar ook heel veel uit Nederland, hoor.
Wat bijvoorbeeld?
Heel veel vleesgrondstoffen. Kijk, zeker als je kijkt naar de vleesgrondstoffen die een dierenwelzijnssysteem in Nederland hebben, zogenaamde beter leven grondstoffen, die kan je bijvoorbeeld alleen maar in Nederland kopen. Dus die komen natuurlijk dan ook uit Nederland.
Oké, en dat is wat u, nou, waar we het eerder over hadden als het om duurzaamheid gaat, dat is wat u wilt leveren?
Ja, absoluut. Ja.
Ook in Afrika en Azië?
Als daar de vraag naar is, als de consument daar een vraag naar heeft, dan gaan we dat zeker leveren, absoluut.
Maar dat is nu nog niet?
Dat is nu, die markten die zijn, laat maar zeggen, die lopen denk ik een jaar of nou, misschien wel 20 achter op die van ons. Dat wil niet zeggen dat ze over 20 jaar nog steeds 20 jaar achterlopen. Dat gat zullen ze heel snel gaan inhalen. Dus hopelijk komt daar ook een vergelijkbaar systeem.
Ja. Ik merk, meneer Van der Laan, dat ik u steeds allerlei wereldproblemen voorleg, waarvan ik dan een oplossing van u verlang. Dat is niet zo bedoeld natuurlijk.
Ja,
het is wel interessant, want u bent natuurlijk zo'n grote speler. En ik zit me dan af te vragen, je moet een hele lange termijnvisie hebben. En u bent natuurlijk ook een familiebedrijf. U kunt 4 generaties terugkijken, maar ook 4 vooruit. En misschien zit daar wel, het gaat langzaam, maar u gaat dan ook wel zeker die kant op. Is dat het grotere plan?
Ja, ik denk het wel. Kijk, mijn grootvader die ging net na de Tweede Wereldoorlog, ging die op de boot naar Amerika. Dus die had voor zichzelf al het doel, wij moeten internationaal gaan werken. Om, laat maar zeggen, onze groei door te gaan trekken. Nederland is daar waarschijnlijk voor ons type product veel te klein voor. Maar goed, en dat is natuurlijk iets wat voor onze volgende generaties ook absoluut gaat gebeuren.
En ook in de toekomst, die volgende generaties, uw kinderen, zullen nog meer geconfronteerd worden met de eindige oneindigheid van de aarde. Als we, nou ja, je hebt zo ongeveer halverwege het jaar is de aarde leeg. Dus die zullen daar steeds meer mee geconfronteerd worden. En ik proef aan u dat u op die hele lange termijn denkt, ook als het niet alleen de continuïteit van uw ondernemer, maar ook als het gaat om het oplossen van die grote problemen. Er is toch meer dan alleen de onderneming, proef ik aan alles wat u zegt. Alleen, niet nu, maar over een poosje.
Ja, exact. Maar ik denk dat je juist, maar ik denk dat het voor heel veel ondernemers geldt, dat je zeker een lange termijn visie moet hebben. Wat gaat er nou echt gebeuren? Kijk, in ons geval is dat voedselverspilling. Wat nu al gebeurt. Mm-hmm. Ja, en dat kan straks gewoon niet meer. Anders komt er gewoon een grote, misschien wel hongersnood over de hele wereld. Omdat we gewoon te weinig voedsel met z'n allen kunnen produceren. Om iedereen die daar toegang tot kan hebben, om die te bedienen met voedsel.
Ja. Het is mooi hoe die lange termijn zowel naar achter als naar voren in uw denken een rol speelt. Hoe is het om die erfenis te hebben, te dragen, met in uw achterhoofd? Ja, ik moet wel iets goeds voor mijn kinderen achterlaten. Want dat is natuurlijk de essentie van een familiebedrijf, denk ik.
Ja. Ja, ik denk dat we daar, spreek ik voor mezelf en spreek ik ook voor mijn zusje en broertje die ook in de zaak zitten, en mijn vader ook nog steeds. Ja, is iets waar je eigenlijk onbewust van geboorte van misschien al mee bezig bent. Je bent de zaak neem je vaak mee naar huis. Het is niet dat wij als we aan de keukentafel zitten met elkaar direct over de zaak gaan beginnen. Maar het speelt natuurlijk heel onbewust mee van ja, hoe gaan we dat nou? En bij ons loopt nu de vijfde generatie loopt rond. Althans, loopt het, kruipt net rond. En daar ga je natuurlijk ook, die kijk je aan en zegt van ja, wat kan jij eventueel straks voor het bedrijf betekenen? Waar moet het bedrijf dan in de fase zitten waar de volgende generatie dan weer een rol kan gaan spelen?
En hoe bent u zelf vroeger klaargestoomd thuis? Ik bedoel, ja, ging een lekker blikje smack open en dan gingen we praten over de toekomst. Hoe ging dat?
Ja, ook dat uiteraard. Ik denk ook, kijk, vroeger, zeker voor de mensen die een heel stuk ouder zijn dan ik, niet dat ik mezelf heel jong vind overigens hoor, maar vroeger had je de visitekaartje zonder je thuistelefoonnummer op. Dus wij werden vroeger natuurlijk ook heel veel thuis gebeld. Wij deden zaken over de hele wereld in verschillende tijdzones. Dus daar word je natuurlijk al heel snel mee besmet. Wij werken ook met heel veel bedrijven samen in de wereld. Dat denk ik ook wel heel leuk om te vermelden. Wat ook familiebedrijven zijn. Waar mijn opa zaken deed met de opa, mijn vader met de vader en ik nu met de zoon zaken doen.
Oh, dat is wel mooi, ja. Wilde u eigenlijk wel in de zaak?
Ja,
dat is ook nog jouw vraag, natuurlijk.
Ja, nee. Nee, wij zijn thuis nooit gepusht. Absoluut niet. Ik denk misschien dat we af en toe zelfs ontmoedigd zijn. Want kijk, uiteindelijk is het natuurlijk in de levensmiddelindustrie, wat eerder ook vermeld is, zijn de verdiensten zijn gewoon erg laag. Er zijn andere sectoren waar je misschien veel meer verdiensten kan krijgen. Als je bijvoorbeeld dat je drijfveer zou kunnen zijn. Je moet er dus enorm hard voor werken. En natuurlijk denk ik ook elke vader naar zijn kinderen. Die wil natuurlijk altijd het allerbeste voor zijn kinderen. En misschien ook wel een wat makkelijker leven. Nou, daar heb ik zeker niet voor gekozen. Ik vind het heel leuk om te doen. En ik wilde eigenlijk als klein kindje, wou ik niks anders. En dat is ook gewoon gebeurd.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. U heeft er een beantwoord. Het is nu uw beurt om er een te stellen aan de eerste gast van de volgende reeks. We gaan BNR's Big Five van de ommekeer maken, van de omwenteling eigenlijk. Wat als je het roer om wil gooien, als je grote veranderingen teweeg wil brengen, hoe doe je dat? Nou, dat is het thema van volgende week. En mijn eerste gast is iemand die daar alles van af weet. Jan Rotmans, hij is hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik ben benieuwd naar uw vraag aan hem.
Ja, mijn vraag voor de heer Rotmans is als volgt. Komen de grote transities in food volgens u vanuit onderwijs en wetenschap of vanuit de voedingsmiddelindustrie?
Oké, wat is de achtergrond van die vraag?
Ik ben benieuwd naar zijn mening daarover.
Ja, tuurlijk. Maar waarom denkt u waarom bent u daar benieuwd naar?
Ja, nou, ik denk, kijk, wij zitten natuurlijk zelf vanuit de voedingsmiddelindustrie. En ik denk dat wij daar ook heel hard aan werken om die transities ook door te zetten. En we kijken natuurlijk ook naar ons omveld in de hele wereld. En ik ben benieuwd, hij komt dan vanuit de wetenschap, wat hun bijdrage daarin is.
En wat denkt u zelf van die twee die u noemde? Ik denk dat u denkt de industrie.
Dat is correct, ja.
En waarom denkt u dat?
Ja, goed, je zit natuurlijk zelf in de industrie. Ja. Je weet natuurlijk zelf wat er gaande is, wat er speelt. En ja, wij werken natuurlijk allemaal keihard om ook elke keer weer in zo'n transitie te komen en weer door te gaan met de recente ontwikkelingen.
Nou, ik ben zeer benieuwd naar het antwoord van Jan Rotmans, hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit. Ik ga het hem maandag voorleggen. Dat is een mooie vraag. Dank voor dit gesprek, Sjoerd van der Laan. Dank u zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.